We gaan gewoon weer verder met de Galatenbrief. 8e studie, zoals jullie zien. Ik hou de tel bij. Wij zijn gebleven bij Galaten 4, vers 21. Wat ik normaal gesproken doe, is even de versen van de vorige keer lezen. Dat is of een laatkomer of het is Jens. Nee, een laatkomer. Een laatbloeier.
Ja. Ze woont toch het dichtst bij?
Ja. Wat ik normaal gesproken doe, is de versen van de vorige keer even doornemen. En daar wijk ik dit keer van af. En daar heb ik een reden voor. Ik weet niet of het een goede reden is. Maar eigenlijk het gedeelte waar we nu in komen, daarin gaat Paulus een vraag stellen. En die heeft niet alleen betrekking op het... Op die laatste versie die wij gelezen hebben, maar eigenlijk op al het voorgaande. Paulus jullie zijn hier allemaal niet voor het eerst. En we hebben elke keer als we de Galatenbrief bespreken, hebben we gezien en heb ik ook gezegd van die Galatenbrief, die gaat erover. Kijk, Paulus was daar. Had daar in die streek van Galatië had hij het evangelie verkondigd. Die Galaten hadden die boodschap aanvaard. Van er is één God en hij heeft zijn zoon gegeven. En wij worden door geloof, door het geloof van Christus gerechtvaardigd. En niet uit de werken van de wet. En nadat Paulus daar weggegaan was, waren daar andere predikers gekomen. Judaïsten noemt Paulus die. En die hadden een boodschap verkondigd dat, die komt er ongeveer op neer van, ja, jullie geloven nu wel, hè, en jullie zijn uit dat geloof gered, maar om nu verder te komen moet je wel je stellen onder de wet van Mozes. Moet je wel de rituelen en de feestdagen van de wet onderhouden om compleet te worden, moet je wel die dingen gaan doen. En Paulus is furieus. Hij verbaast zich en verwondert zich en zegt hij in hoofdstuk 1 dat die Galaten van de boodschap zijn afgeweken die hij hen verteld had. En Paulus noemt ze dwaas. Hij verwondert zich en hij gaat in hoofdstuk 1 in op zijn bediening. Hoe hij als apostel door God zelf, door Christus zelf vanuit de hemel is geroepen. En een roeping ook buiten de 12 om en dus ook... buiten de wet om. En hij zei dan in hoofdstuk 4 ook van... ja, jullie onderhouden nu weer dagen, maanden, tijden en jaren. En jullie stellen je onder de wet. En zelfs de besnijdenis was daar weer... was daar geïntroduceerd. En Paulus die gaat daar hard tegen in. En hij zegt, jullie waren ooit gelukkig. En nu... waar is nu jullie geluk gebleven? En dan vervolgt hij in vers 21... Zeg mij, Paulus gaat zijn lezers bevragen, zeg mij jullie die onder de wet willen zijn, luisteren jullie niet naar de wet? Kijk, de Judaïsten die predikten daar de boodschap dat de Galaten, gelovigen uit de heidenen, uit de natie, dat die zich onder de wet zouden moeten stellen om verder te komen of om rechtvaardig te leven of... completer te worden. Nou, Paulus zegt, zeg maar jullie die onder de wet willen zijn. Luisteren jullie niet naar de wet? De wet gepredikt. Maar toch zegt Paulus, jullie luisteren niet echt naar de wet. Jullie horen wel wet, maar jullie luisteren niet echt naar. Van wat de wet nu werkelijk zegt. Zij stelden zich dus onder de wet, maar zij begrepen dus blijkbaar niet... waar de wet werkelijk van spreekt. Want ze hoorden het wel, maar ze luisterden niet, zegt Paulus. En wat Paulus hier gaat doen, is hij gaat een geschiedenis uit de wet, uit het Oude Testament, uit de Torah, Tenach, gaat hij aanhalen uit Genesis. En hij gaat daar de werkelijke, namelijk de diepere, de geestelijke betekenis van uitleggen. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, luisteren jullie niet naar de wet? Want er staat geschreven. Dus dan gaat Paulus dat voorbeeld aanhalen. Dat Abraham twee zonen had. Eén uit het dienstmeisje en één uit de vrije. Of de vrije vrouw. Nou, hoe zat dat ook alweer? Laten we even naar Genesis gaan. Abraham gaat hier spreken over Abraham die twee zonen had. Niet één, maar twee. Daar gaat het om. En eentje was uit de dienstmeisje, één was uit de slavin. En één was uit de vrije. De vrije vrouw. Nou, die geschiedenis vinden we in Genesis. Ik denk dat jullie die allemaal wel kennen en wellicht ten overvloede, maar ja, laten we toch die woorden even opzoeken. Genesis 16 is dat. Dus daar gaat het over Abram en over Sarah, Sarai. Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Ze waren inmiddels op leeftijd, oud. En Sarah was onvruchtbaar gebleken. Maar God had beloofd dat Abraham een zoon zou ontvangen. En dan staat er in Genesis 16. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham: zie toch, de Heere, Yahweh, heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. Zal ik uit haar voor mij staat hier zoiets als gebouwd worden, maar dat is natuurlijk wel het idee. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai, is dan de trieste mededeling. Ja. Het is meestal goed hoor, om naar je vrouw te luisteren. Maar in dit geval, God had een belofte gedaan aan Abraham en aan Sarah. En wat hier gebeurt is, de mens gaat zelf redeneren. Ja, God heeft nou wel beloofd, maar zou die dan misschien bedoeld hebben dat? Moeten wij misschien zelf iets doen om die belofte te gaan, een handje te helpen om die belofte te vervullen?
Heel menselijk.
Heel menselijk, ja. Ja, dat is het probleem juist. Het is inderdaad, want Paulus noemt het ook, daar komen we straks nogal op, dat die uit de slavin naar het vlees geboren is. En de ander uit de vrije. Maar dit is dus het vlees, hè? De mens die aan het werk gaat. En dat is heel menselijk en ja, ik zou bijna nog zeggen enigszins begrijpelijk ook. Maar het is niet uit geloof. Het is niet de belofte. Het is vlees. En dit heeft me een partij ellende veroorzaakt. Dat lees je ook in Genesis. Maar ik zou dat ook nog veel breder kunnen trekken. Hè? Want als je kijkt naar die De twist in het Midden-Oosten, ja, is in feite is dat gewoon een broedertwist. En die leeft nog steeds voort. Tussen de Ismaëlieten en het zaad van Abraham. Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, stond hierbij, ze had een Egyptische slavin. En Sarah nam de vrouw van Abraham Hagar de Egyptische. Maar Egypte, als we de verdere geschiedenis van Israël kennen, ja, dat doet al denken aan slavernij. Ja, en hier is de slavin is ook een Egyptische. Dat is, ja, later ging Israël in slavernij in Egypte. Toen nam Sarai de vrouw van Abraham Hagar de Egyptische haar slavin. Staat ook nog bij, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had. Dan denk ik aan de 10 geboden van de wet. Zal het ongetwijfeld ook iets mee te maken hebben. En dan gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. He, Israël ging later, ging zij die wet werken. Van, al wat Yahweh gesproken heeft, dat zullen wij doen, zei dat volk toen ze de wet kregen. Nou, dat zoiets zal Abram en Sarah hier ook gedacht hebben. Al wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij nu gaan doen. En toen ging het mis natuurlijk. Mis tussen aanhalingstekens. En dan gaf haar aan Abram als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Ja. En dan sla ik een paar versen over. De zwangerschap slaan we even over. Dat zouden we er meer willen doen, denk ik. Maar dat doen wij hier gewoon met één klik op de knop. Ja, nou,
maar ja.
Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar een zwangere vrouw is ook niet alles.
Wat zegt u?
Een zwangere vrouw is ook niet alles.
Oh ja, dit is
te
kaal.
Huh? Goed, maar, dat knippen we eruit. En Hagar baarde een zoon bij Abram. En Abraham gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Tot zover even. Dat is dan de geschiedenis van Abraham, Sarah en Abraham en Hagar. Waaruit dus Ismaël geboren werd. Waarover later nog meer, want daar komen we vanzelf op. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmeisje, één uit de slavin. En één uit de vrije.
Had er nog zes, hè?
Ja, uit, hoe heet ze? Ketura. Maar dat was pas later.
En Jiska en Milka, wat was dat dan? Zussen of zo?
Poeh, daar vraag je me wat.
Ja, nou, dat ging niet.
Zoeken we op in de pauze.
Ja.
Maar hier gaat het over die twee zonen. En inderdaad, er kwamen er later nog een paar bij. Dat is ook niet voor niks. Maar je moet je bedenken dat onder die Galaten werd gepredikt. Er werd de besnijdenis gepredikt. En daar werd gepredikt. Ja, wij zijn zonen van Abraham. Hè, en jullie zijn ook zaad van Abraham. Dus wij zouden ons laten besnijden net als Abraham. En Paulus had in Galaten 3 ook uiteengezet dat... In de eerste plaats dat Christus zaad van Abraham was, maar in Galaten 3 vers 29 zegt hij ook, indien wij van Christus zijn, dan zijn wij ook zaad van Abraham. Nou, Paulus zegt, er staat geschreven, die Galaten en ook die Judaïsten, die gingen er prat op dat zij kinderen van Abraham waren. En, maar Paulus zegt hier, ja, er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. En de vraag is, welke zoon ben jij? Of anders gezegd, die is je moeder. Dat is de uiteindelijke vraag hier. Is jouw moeder de slavin, het dienstmeisje, of is jouw moeder de vrije? He? Leef je uit het vlees, uit de werken, of leef je uit de belofte? Overigens, even een zijlijntje. Toen ik dat voorbereidde, zat ik even in Romeinen 4... Ik heb dat hoofdstuk eerder aangehaald, omdat Romeinen 4, daarin wordt ook Abraham als voorbeeld aangehaald door Paulus. En Romeinen 4 moet je echt naast de Galatenbrief leggen, want dat vult elkaar op een geweldige manier aan. Maar weten jullie waarom Abraham besneden werd? De wet van Mozes was er nog niet, dus Abraham werd besneden. Ja. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, die wet van Mozes, de instelling dat het volk zich zou besnijden, die was daar nog niet. Die wet kwam pas 430 jaar later, lezen we ook in Galaten. En toch werd Abraham besneden. En Paulus, die legt dat in Romeinen 4, legt hij dat uit en dan ligt hij er toe. En dat is ook typerend van, en dat moet je weten als Paulus Abraham als voorbeeld aanhaalt. En dan zegt hij, ik begin even bij het tweede zinsdeel, aan Abraham wordt het geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Nou, dat hebben we gezien. Hè? Ik heb dat ook al eerder aangehaald in Genesis 15. Zegt God tegen Abraham, loop eens naar buiten. Kijk omhoog en tel de sterren als je ze kunt tellen. En dan zegt God, zo zal jouw zaad zijn. En zo zal jou, zo talrijk, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er, Abraham geloofde God. Nee, niet Abraham, Abram toen nog. Geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Nou zegt Paulus in Romeinen 4, aan Abraham wordt het geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Hoe wordt het hem dan toegerekend? Was hij in de staat van de besnijdenis? Letterlijk staat gewoon, was hij in de besnijdenis of in de vooruit? Had hij zijn vooruit nog? Heel plastisch gezegd. Of was hij al besneden? Nou, zegt Paulus. Hoe werd hem dat dan toegerekend, die rechtvaardigheid? Was dat in de besnijdenis of in de vooruit? Nou, niet in de besnijdenis, want hij was nog niet besneden. Dus niet in de staat van de besnijdenis, maar in de vooruit. Abraham was nog onbesneden en Abraham had zijn vooruit nog. En toen werd het hem toegerekend tot gerechtigheid. En dan zegt Paulus in het volgende vers, waarom hij dan de besnijdenis kreeg. En nam het teken van de besnijdenis in ontvangst. Dus die besnijdenis is een teken, hè, dat beeldt iets uit, het betekent iets. Namelijk dat het vlees weggenomen wordt en dat er iets nieuws zichtbaar wordt. Hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst, een zegel, een bezegeling, een bevestiging zou je kunnen zeggen, van de rechtvaardigheid van het geloof in de vooruit. Dus Paulus zegt, Abraham werd gerechtvaardigd door geloof in de vooruit, hè, terwijl hij de vooruit nog had. En hij werd besneden om dat te bezegelen, om dat te bevestigen, dat hij gerechtvaardigd werd terwijl hij door geloof, terwijl hij nog in de vooruit was. En de besnijdenis is daar een bezegeling of een bevestiging van. En Abraham werd dus niet gerechtvaardigd, als we dat al zouden denken, doordat of omdat hij besneden werd. Nee, die besnijdenis van Abraham, die bevestigde dat. Is daar een zegel, een bezegeling van?
Andersom.
Het is precies andersom, ja. Want gerechtvaardigd was hij al. Ja. Dat lezen we al voordat hij besneden werd. Nou, dat legt Paulus hier in Romeinen 4 uit. Logica waar je niet omheen kunt natuurlijk. Ja, dat was even een zijlijn, zei ik. Hier staat geschreven dat Abraham twee zonen had, hè, Galaten 4 vers 22. En ik zei al, die judaïsten, maar dat lees je ook in de tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Men zei dat, men ging daar wel prat op dat men kinderen of zonen van Abraham was. Ik zal een voorbeeld daarvan aanhalen uit de evangelie in Johannes 8. Heeft de Heer Jezus een discussie met zijn tijdgenoten. En daar zegt Jezus tegen ze van, hoe was dat ook weer? Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie waarlijk leerlingen, waarlijk discipelen van mij. Bekende woorden dit. Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie waarlijk mijn discipelen. Jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrijmaken. En dan zeggen ze, heel arrogant, ja, wij zijn zaad van Abraham. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe zeg jij dan, jullie zullen vrij worden? En dus ook hier zeggen ze, ja, wij zijn zaad van Abraham. Nou, een paar versen verder. Zeggen ze ook weer, zij antwoorden, zij zeggen tegen hem in dat gesprek, in die discussie, onze vader is Abraham. Dan zegt Jezus tegen hen, het is een heftige, felle conversatie. Indien, hè, als jullie kinderen van Abraham zouden zijn, dan zouden jullie de werken van Abraham doen. Dus Jezus zegt, zij zeggen wij zijn zaad van Abraham, wij zijn onze vader is Abram, wij zijn kinderen van Abram, zonen van Abram. Maar Jezus zegt, als jullie kinderen van Abram zouden zijn, dan zouden jullie de werken van Abram doen. En de werken van Abram, daarmee wordt natuurlijk bedoeld, daarmee wordt natuurlijk gezegd dat Abram geloofde God. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En als die lui waar Jezus hiermee in discussie is, als zij ook zouden geloven in hem namelijk, die God gezonden had, dan zouden zij de werken van Abram doen. En zij geloofden niet, en dat, ja, lees die discussie maar eens na in Johannes 8. Het is een discussie van, het is ongeloof waar Jezus op stuit. En daarom zegt Jezus, indien jullie kinderen van Abram zouden zijn, dan zouden jullie de werken van Abram doen. Namelijk geloven in hem, in mij namelijk, die God gezonden heeft. Dus dat komen we dan, erg ver terug. Dat komen we vaker tegen dus in de schrift, dat de Joden er prat op gingen omdat zij zonen van kinderen van Abram waren. Nou, Paulus zegt dus, dat kan wel zo zijn. Hij ontkent dat niet, of niet helemaal. Dat kan wel zo zijn, maar Abram had twee zonen. En dan is de vraag, welke zoon zijn jullie? Nou, en daar gaat hij nu over verder, naar aanleiding van die geschiedenis van Abram en Hagar, of van Hagar en Sarah, zou ik wellicht moeten zeggen, of van Isaac en Ismaël. Abram had twee zonen, en één was uit de slavin, en één was uit de vrije. Die uit de slavin, maar die uit de dienstmeisje, die uit de slavin, die is naar het vlees verwekt. Ja, dat was, God heeft dat beloofd, maar zou hij niet bedoeld hebben dat? Hè, moeten wij niet God een handje helpen? Nou, dat is dus het vlees. God heeft onze hulp niet nodig. Die uit de slavin, die uit de dienstmeisjes naar het vlees verwekt, maar die uit de vrije, door de belofte. Dus één uit de slavin, namelijk Ismaël, en één uit de vrije vrouw, namelijk uit Sarah, en dat was Isaac. Deze vrouwen, dus Hagar en Sarah, deze vrouwen zijn in beeldspraak twee verbonden. De ene van de berg Sinai die tot slavernij baart, dat is Hagar. In beeldspraak staat hier, hè, deze twee vrouwen zijn in beeldspraak, in beelden sprekende, dit woord in beeldspraak sprekende. Daar herkennen wij ons woord allegorie nog in. Er zijn heel wat woorden voor. Hè? Een type, een zinnenbeeld, een uitbeelding, een metafoor, een allegorie.
Is dat ook allegorisch?
Ja.
Ja.
Ja. Kijk, de MBG die heeft waarin een diepere zin ligt. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk allemaal hetzelfde.
Maar je ziet ook, net was het luisteren en dan staat er accu, weet ik wat. Dan ken je ons woord akoestiek.
Akoestiek, ja.
Daar staat verbonden en dan is het dia, weet ik wat. En dat stond er ook alweer nog meer. Een heleboel Griekse woorden.
Kijk, dit woord barende, genosa, dat komt van genetisch of genesis, van wording. Genesis is het Grieks woord voor wording of geboren worden. Er is heel veel Grieks.
Uit het Grieks.
Duo, twee.
Ja.
Ja.
En wat is nou auto? Dat
zag je auto?
Door hem stond er, door hem. Auto,
weet ik wat. Zat in het vorige vers. Ik ga door. Die zoeken de pauze op, Leni. Maar deze vrouwen, die twee vrouwen, Sarah en Hagar, die zijn dus allegorisch, maar dat is een duur woord, in beeldspraak, in beelden sprekende. Die zijn een type, die zijn typologisch, die zijn als metafoor stellen zij voor twee verbonden. Dus zij spreken van de twee verbonden. En welke twee verbonden zijn dat dan? Nou, die een is van de berg Sinaï. die tot slavernij baart, dat is Hagar. Kijk, wat Paulus hier gaat doen, hij gaat zeggen van ja, ik heb net even een paar versen uit Genesis 16 gelezen. Dat schriftgedeelte kennen die Galaten ook. En Paulus zegt van ja, die geschiedenissen hebben een allegorische, een typologische betekenis. En Paulus verwijt hen dat ze die betekenis niet kenden. Dat ze zich stelden onder de wet, maar niet echt luisterden naar de wet. Dus Paulus verwijt het hen eigenlijk dat ze die betekenis van die geschiedenissen niet kenden. Nou, de twee verbonden. De één is dus de berg Sinaï. He, die staat voor de wet. Ja, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Het volk Israël kreeg de wet bij de Sinaï. He, daar ontvingen zij die stenen tafelen. En Paulus zegt, dat is Hagar. Zegt er straks ook, wat brengt de wet voort? Slavernij. He, die tot de ene van de berg Sinaï, die tot slavernij baart. Het brengt slavernij voort. Dus wat daar bij Sinaï gebeurde, het volk kreeg de wet en zij zeiden al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Ja, en daarmee stelden ze zich onder de wet en dat brengt slavernij voort. Maar in die geschiedenis van Sarah en Hagar was daar een slavin. Ja, wat bracht die voort? Ja, die bracht Ismaël voort. En dat is een uitbeelding, een allegorie van de wet en wat het voortbrengt. Dus die ene vrouw, Hagar, die representeert Sinaï of de wet. En dat is slavernij. Hagar was dus ook een slavin en ook nog een Egyptische, waar ik net al op wees. De berg Sinaï, oh ja, dat moet ik ook nog zeggen. Ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar we hebben het in de aanleiding van Galaten 1 over de berg Sinaï gehad. Hier staat de ene van de berg Sinaï. En Paulus zei in, moet ik even bijzeggen, in Galaten 1 vers 16, daar zei Paulus dat hij naar Arabië ging. Ja, de berg Sinaï, zegt hij straks in vers 25, de berg Sinaï, die was in Arabië. En meestal, dat heb ik toen ook gezegd, lokaliseert men die berg hier. Maar als je het schrift leest, de berg Sinaï in Arabië, dan kan het niet hier liggen, maar moet het hier liggen. En dit is dus een kaartje waar de berg Sinaï hier, wel hier in Arabië, tegenwoordig is tot Saoedi-Arabië, waar het wel zo is gelokaliseerd. Maar dat even voor de volledigheid, daar hebben we het over gehad. Ja, verder niet zoveel invloed op de uitleg van dit schriftgedeelte. Twee verbonden, de ene van de berg Sinaï die tot slavernij baart en dat is Hagar. En Hagar is de berg Sinaï in Arabië, zegt Paulus dan. Als je dit leest, dan zijn er twee mogelijkheden. Hagar is de berg Sinaï in Arabië. Dat zou kunnen zijn dat in het Arabisch, als je in het Arabisch Hagar zegt, dat je dan de berg Sinaï in Arabië Hagar heette. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik denk dat het gewoon betekent, en Hagar representeert de berg Sinaï in Arabië. Kijk, dit Hagar is, het is berg Sinaï in Arabië. Dat is beeldspraak. Ik zal er een voorbeeld van aanhalen, die kennen jullie allemaal. Nee, dat is niet zo anders. Dat is Matteüs 26, vers 26, makkelijk te onthouden. Daar viert Jezus, daar laat hij brood en wijn rondgaan, het laatste avondmaal. Terwijl zij eten, neemt Jezus het brood, zegent het, breekt het en geeft het aan de leerlingen, aan de discipelen. En hij zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Hier staat datzelfde woordje, dit is. Dit is het lichaam van mij. Nou, we weten allemaal dat hij brood uitdeelde. En dat betekent, dit representeert mijn lichaam. Dat is ook iets trouwens wat Paulus later uitlegt in 1 Korinthe 10 of 11 is het, meen ik. Twee versen verder. De wijn. Dit is, hetzelfde woord, het bloed van mij, van het verbond, het nieuwe verbond. Dit representeert, die wijn representeert het bloed van het nieuwe verbond. Het brood representeert zijn lichaam. Nou, daar gaat het dus over, dat is beeldspraak. En daar gaat het ook over in Galaten 4 vers 25. Hagar representeert het oude verbond, namelijk berg Sinaï. In Arabië. Ja, hier staat het, in Arabië. Zij staat op één lijn met, zij komt overeen met het huidige Jeruzalem. Want, zegt Paulus, zij is met haar kinderen in slavernij. Dus het huidige Jeruzalem, hè, wat Paulus daar noemt, is het Jeruzalem in die tijd, namelijk onder de wet. Is niet heel veel veranderd. Maar ja, Jeruzalem, het huidige Jeruzalem, namelijk het Jeruzalem onder de wet. En zij is met haar kinderen in slavernij. Zij leeft onder de slavernij van de wet. Maar het Jeruzalem van omhoog is vrij. Zij is de moeder van ons allen. Dus Abraham, wij zijn kinderen van Abraham, ja, maar Abraham had twee zonen. De ene was geboren uit Hagar, uit de slavin. En Hagar representeert Sinaï, representeert de wet. En wat de wet voortbrengt, het baart slavernij. En de tegenstelling, en zij is, hoe stond het er? Zij staat op één lijn, zij komt overeen, Hagar, met het huidige Jeruzalem, want zij is met haar kinderen in slavernij. Dus het volk dat onder de wet leefde, het huidige Jeruzalem leeft onder de wet, zij is in slavernij en daar is Hagar een beeld van. Maar het Jeruzalem van omhoog, dat is vrij. En zij is de moeder, zij is de moeder van ons allen, zegt Paulus. Die andere vrouw, dat is dus niet Hagar, maar Sarah. Zij representeert dus dat andere verbond. Want, zei Paulus, het is een allegorie. Het is in beelden sprekende, die vrouwen, Hagar en Sarah, zij representeren twee verbonden. Nou, Hagar staat voor het oude verbond, Sarah voor het nieuwe verbond. Het oude verbond is onder het oude verbond werd gezegd, gij zult. En het volk zei van, al wat Jahwe gesproken heeft, zullen wij doen. Het nieuwe verbond, daar belooft Jahwe, ik zal. Wordt niets op de mens gelegd. Het wordt ook de geest genoemd, het wordt vrijheid genoemd. De meeste vertalingen, dit is de MBG-vertaling, en dit is de Statenvertaling. Het Jeruzalem van omhoog, dit is geschriftenvertaling. Maar het hemelse Jeruzalem, zegt de MBG-vertaling. En de Statenvertaling zegt, maar Jeruzalem dat boven is. Ja, dat is dus even de vraag. Wat bedoelt Paulus hier nu precies te zeggen? Het Jeruzalem van omhoog, of bedoelt hij het hemelse Jeruzalem, hè, zoals we dat vinden in het laatste hoofdstuk van Openbaring. En het Jeruzalem dat boven is. Ik klik die vertalingen weer even weg. Dit woord ano, ja, betekent opwaarts of omhoog. Hè, dat wil zeggen omhoog gericht. Dit hoeft dus. Maar ik twijfel daar zelf een beetje over. Dat horen jullie misschien wel. Maar Het kan het Jeruzalem van boven zijn, hè, dat hemelse Jeruzalem, dat kan ermee bedoeld worden. Maar het kan ook dat Jeruzalem zijn dat omhoog gericht is. Dus niet op zichzelf, op het vlees. Het huidige Jeruzalem, wat Paulus noemde in het voorgaande vers, dat leeft onder de wet. Dus in het vlees, hè, de werken van de wet. Maar er is ook een Jeruzalem dat omhoog gericht is, namelijk het gelovige overblijfsel zouden wij zeggen, of de gelovigen uit dat volk, die omhoog gericht zijn en die dus wel leven uit de belofte. Daar zou het ook over kunnen gaan. Het Jeruzalem van omhoog is vrij. Zij is de moeder van ons allen. Nou, ik ga dat nu niet opzoeken, want er komen we nog op. Maar in Galaten 6 vers 15 spreekt Paulus van... Nee, dat is vers 16, van het Israël Gods. Dus het Israël van God. En ook daar gaat het over het gelovige deel van het volk. He, of Israël in de toekomst, levend uit de belofte, levend onder het nieuwe verbond. Dus niet de Judaïsten die wet predikten, maar het Israël van de toekomst, levend onder het nieuwe verbond. Of het Israël dat nu al omhoog gericht is. Dat is namelijk het ware Israël. Ja, dan ga ik toch even naar Romeinen, want ik denk dat het wel... Daar vinden we woorden die dat ook wel illustreren. Ja. Ik val midden in Romeinen 9. Daar zet Paulus uiteen hoe Israël als natie aan de kant geschoven is door God. Vanwege hun ongeloof. Maar, dus legt hij ook uit in die hoofdstukken, er is altijd een gelovige overblijfsel. Dat was al in de tijd van Elia. Elia dacht dat hij de enige was, maar God zei, ik heb er nog 7000 overgelaten. Dat vind je allemaal in deze hoofdstukken van Romeinen.
7?
Romeinen 9. Nee. Elia zei, ik ben de enige, dus niemand meer over, zei hij tegen God. Klaagde hij tegen God. Toen zei God, ik heb er nog 7000 overgelaten. Lees dat maar na in Romeinen, of in Koningen. 1 Koning is dat, denk ik. Maar dat vind je wel met de tekstverwijzing. Maar, zegt Paulus dan, het is niet zodanig dat het woord van God vervallen is. God heeft belofte aan het volk gedaan. Dat zegt hij ook in het voorgaande hier in Romeinen 9. Alleen, niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Dus niet allen die uit dat volk van God zijn, zijn werkelijk volk van God. He, om het te parafraseren. Zij zijn ook niet allen kinderen omdat zij zaad van Abraham zijn. Zie je dat ook het onderwerp is van Galaten 4? Zij zijn ook niet allen kinderen omdat zij zaad van Abraham zijn. Maar, werd aan Abraham beloofd, in Isaac zal voor jou zaad geroepen worden. Jouw zaad, het zaad wat ik jou beloofd heb, Abraham, zegt God, dat is niet Ismaël, maar dat is Isaac. In Isaac zal van jouw zaad geroepen worden, of zal jouw zaad genoemd worden. Maar hier gaat het me ook even over deze woorden. Niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Want alleen om die term, want die haalt Paulus ook aan in Romeinen 9, om die term te gebruiken. Alleen het gelovig overblijfsel verdient werkelijk de naam Israël. Want Israël is het volk van God. Maar een ongelovig volk is geen volk van God. Israël, niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Nou, daar gaat het denk ik dan ook over in dit vers. Het Jeruzalem dat omhoog gericht is. Het Jeruzalem van omhoog, dat gelovige deel, dat is vrij. En dat, zij is de moeder van ons allen. Ja, ook wij zijn uiteindelijk voortgekomen uit dat gelovig overblijfsel van Israël. Ook was het alleen maar die ene gelovige met een hoofdletter natuurlijk, de Heer Jezus Christus. Daar zijn wij uit voortgekomen. Hij behoorde tot het gelovig overblijfsel van Israël. Er waren meer in die dagen natuurlijk, maar...
Dus daar horen wij ook bij.
Wij zijn in Christus. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de belofte erfgenamen. Galaten 3 vers 29. Dus ja, daar horen wij bij. En wij zijn dus bij wijze van spreken geboren uit het Jeruzalem van omhoog. En dat is vrij, want dat leeft uit de belofte. En dat, zij is de moeder van ons allen. Nou, daar is Sarah dus de uitbeelding van in die hoofdstukken in Genesis. En haar was de belofte gedaan en uit die belofte werd Isaac geboren. En Isaac is natuurlijk een uitbeelding van Christus, het zaad van Abraham. Maar indien wij van Christus zijn, zijn wij ook zaad van Abraham. En delen wij in de beloften die aan hem gedaan zijn. Het Jeruzalem van omhoog is vrij en zij is moeder van ons allen. Want er staat geschreven. Nou, die parkeren we even voor na de koffie. Want ook daar valt nogal een en ander over te zeggen.